Laten we samen nog een keer dat gedeelte lezen waar we vorige week en vorige keer en de keer daarvoor eigenlijk al bij stilgestaan hebben. Ik bedoel 1 Petrus 2, de versen 11 tot en met 17. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel, en houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die ze in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouders als die aan van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Eert een iegelijk, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. En u begrijpt, het is het 17e vers dat wij vanavond met name willen gaan overdenken. Ja, ik zei zo pas al, dat gedeelte wat we gelezen hebben, dat heeft al een en andermaal onze aandacht gehad. We zijn begonnen bij de versen 11 en 12. We hebben de laatste keer, twee weken geleden, met elkaar geprobeerd om versen 13 tot en met 16 te verstaan. De opdracht van de apostel Petrus, of beter gezegd van de Here, door de apostel Petrus om onderdanig te zijn aan alle menselijke ordening. En we hebben gezien wat dat allemaal inhoudt en wat dat allemaal met zich meebrengt. Wel, nu de apostel Petrus over deze dingen spreekt en het toch heeft over de plichten van de christenen, van de ware gelovigen, zoals hij weet dat ze zich in die verschillende provincies in het tegenwoordige Turkije bevinden. Nu heeft hij dus als eerste plicht gewezen op de onderworpenheid, op de onderdanigheid aan degene die door de Here over ons gesteld zijn. En als hij dit gedeelte gaat beëindigen, dan in vers 17 komt hij met nog vier hele concrete, maar ook tegelijkertijd hele kort geformuleerde opdrachten. Eert een iegelijk, hebt de broederschap lief, vreest God en eert de koning. Je zou nog de vraag kunnen stellen, waarom voegt hij dit er nog aan toe? Is hetgene wat hij in de verse 13 tot 16 gezegd heeft eigenlijk nog niet duidelijk genoeg? En waarom staat hier nog eens een keer, wij zouden bijna zeggen ten overvloede, aan het slot van deze vier vermaningen, nog eens nadrukkelijk eert de koning? Wel, ik zei het u al, het ging over gehoorzaamheid en onderdanigheid aan de overheid of de overheden. De koning, zoals hij eerst noemt, en daarna ook de stadhouders die door hem aangesteld zijn. De lagere overheden zou je kunnen zeggen. In onze taal gesproken zou je dan kunnen spreken over de landsregering, maar ook de provinciale en de gemeentelijke besturen. En het is de bedoeling van de apostel om de lezers van zijn brief erop te wijzen dat als zij in deze gehoorzaamheid leven, zij de mond van de tegensprekers zouden kunnen stoppen. Zodat ze geen kwaad meer van de christenen kunnen spreken, zodat ze er geen aanleiding meer voor hebben. En bovendien heeft Petrus erop gewezen dat die christenen, vers 16, vrije mensen zijn. Vrij gemaakt, vrij van het juk van de wet, vrij van de vloek van de wet, vrij van de verplichting tot gehoorzaamheid aan de wet om op die manier hun zaligheid te verdienen. Maar ze moeten die vrijheid niet misbruiken. Laten ze daarom, ze zegt de apostel, laten ze daarom bedenken dat zij weliswaar vrijen zijn, maar tegelijkertijd dienstknechten, slaven, slaven van God, die de Heere dan ook in alles hebben te gehoorzamen en die naar zijn bevelen hebben te leven. En vandaar dat vers 17 nog eens een keer een aantal van die speciale bevelen van de Heere kort onder woorden brengt. Laten we ze één voor één nagaan. Eerst eert een iegelijk. Eigenlijk, zo zou je ook kunnen lezen, eert alle mensen. Letterlijk, eert al wat mens is. Wat is eren? Eren is in de meest letterlijke betekenis van het woord ergens waarde aan hechten. De prijs voor iets nadrukkelijk bepalen. Als de Heere in zijn wet zegt, eert uw vader en uw moeder, dan bedoelt hij dat degene tegen wie hij met name dit gebod spreekt, de waarde van hun vader en hun moeder nu eens nadrukkelijk zullen vaststellen. En dat ze overeenkomstig die waarde die hun ouders voor hen hebben, hen ook zullen behandelen. Eert een iegelijk, dat wil zeggen, stelt van ieder mens de juiste waarde vast. Een iegelijk, ik zei dat eigenlijk al, dat is al wat mens is. En als het zo gezegd wordt, dan laat dat geen uitzonderingen toe. Dan staat daar niet bij, eert een iegelijk, behalve, om dan achter dat woord behalve een aantal dingen, een aantal personen, een aantal namen in te vullen van mensen die we niet zouden behoeven te eren. Al wat mens is, dient, zo zegt de apostel hier, op de juiste waarde geschat te worden. En u begrijpt, dat is een heel wijd gebod. Maar waarom moet dat? En de tweede vraag, hoe moet dat? Waarom moet dat? Eert een iegelijk. Eert alle mensen, zonder onderscheid. Sympathieke en onsympathieke mensen. Mensen die ons goedgezind zijn, maar mensen die ook een hekel aan ons hebben. Mensen met wie je makkelijk om kunt gaan, maar mensen met wie je ontzaglijk moeilijk om kunt gaan, vanwege hun toch wel hele netelige karakter. Mensen met een goede reputatie, maar mensen ook met een hele slechte reputatie. Eert en iegelijk. Waarom moet dat? Ik denk dat er twee antwoorden, twee Bijbelse antwoorden op die vraag te geven zijn. De eerste antwoord is, omdat alle mensen als schepselen van God een bepaalde waardigheid bezitten. En het tweede antwoord is, omdat alle mensen in beginsel gered kunnen worden door de genade Gods in Christus. Ik ga met u die twee antwoorden nog even wat verder bespreken. Waarom eert een iegelijk? Omdat alle mensen als schepselen Gods vanuit hun schepping een bepaalde waardigheid bezitten. De zondeval heeft natuurlijk ontzaggelijk veel verwoest. Maar wat de zondeval niet teniet gedaan heeft, is dat de mens naar Gods beeld geschapen is. Daar wordt ook na de zondeval, die ons in Genesis 3 beschreven wordt, in de Bijbel nog meer dan één keer naar verwezen. Ik noem u een woord uit Genesis 9... En ik zou ook kunnen verwijzen naar een woord uit Jacobus 3. In beide gevallen, dus één keer uit het Oude Testament en één keer uit het Nieuwe Testament, maar in beide gevallen dus na de zondeval, herinnert de Heere de lezers van zijn woord eraan dat hij de mens naar zijn beeld geschapen heeft. En dat geeft aan de mens een bepaalde waardigheid. Hij is maar niet een stuk materie. Op een gegeven ogenblik ontstaan. Misschien nog wel met een lichaam en op een manier samengesteld die onze bewondering afdwingt. Maar niet meer dan een stuk materie. Hij is beelddrager Gods. Natuurlijk, dat is inderdaad door de zondeval gebeurd, is er van dat beeld Gods alleen nog maar een ruïne overgebleven. Het is niet meer zoals het was. De kennis, de gerechtigheid en de heiligheid waar dat beeld Gods uit bestond, zijn ontzaggelijk verminkt en verdorven. En er is ontzaggelijk veel van verloren gegaan. Maar aan een ruïne, ik weet niet of u wel eens bij een ruïne geweest bent, van een kasteel of van een stad, maar dan kun je aan die ruïne toch nog een hele hoop zien ten aanzien van de afmetingen van de stad toen hij nog in zijn goede doen was, de dikte van de muren, de steensoorten die gebruikt werden enzovoort. Daar kan niet meer in gewoond worden, het is een puinhoop. Maar je kunt van de ruïne toch nog een hele hoop leren in die zin, dan zag het er dus zo en zo uit. Van de ruïne waarin de mens als beelddrager Gods door de zondeval veranderd is, kan toch in een hele hoop opzichten nog wel iets gezien worden van hoe het er oorspronkelijk uitzag. En dat geldt niet alleen van rijke mensen. En dat geldt niet alleen van aanzienlijke mensen. En Petrus bedoelt niet alleen maar mensen tegen wie we vanwege hun positie eigenlijk op een hele natuurlijke manier al opzien. Maar wat hij hier zegt, en ook die waardigheid die een mens in zijn oorspronkelijke bestaan heeft gekregen, en waarom hij nog altijd als beelddrager Gods mag worden beschouwd, al is het nog zo verminkt en nog zo achteruit gegaan, daarom geldt het ook van de verslaafde dronkaard die in zijn eigen vuil in de goot op de straat ligt. Die mens, al is er niks meer van te zien, heeft toch vanuit het feit dat hij een beelddrager Gods was en dat God hem zo geschapen en zo bedoeld had, die mens heeft meer waardigheid dan de mooiste opgedirkte hond op een hondententoonstelling. En het prachtigste paard dat goed geroskamd is en met een prachtige glanzende huid staat te pronken. Die mens, al is hij nog zo in ellendige omstandigheden, is naar het beeld van God gemaakt. En die hond niet. En dat paard ook niet. En bovendien, die ellendige mens, in al zijn ellendigheid en verdorvenheid en vuilheid, heeft deel aan dezelfde natuur waar de Heer Jezus bij zijn menswording ook deel aan nam. En waarmee hij nu aan de rechterhand van zijn vader gezeten is. Want hij heeft die menselijke natuur meegenomen in de hemel. En dat is de eerste reden waarom de apostel kan zeggen: eert een iegelijk. Denk erom. Als je mens ontmoet, ontmoet je een gevallen mens, jawel, maar een gevallen beelddrager. Een mens die als zoon van God origineel geschapen is. En bovendien, het tweede antwoord op de vraag waarom moet dat, eert een iegelijk, het tweede antwoord is dat elk mens de mogelijkheid heeft om gered te worden. Zo pas vergelijk ik mensen met beesten. Nu vergelijk ik mensen met engelen, met gevallen engelen. En de Bijbel zegt: God neemt de engelen niet aan. De gevallen engelen, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. De mens wel, al is hij gevallen. De engel die gevallen is, niet. Die kan niet gered worden. En de Bijbel laat zien dat zelfs de meest onwaarschijnlijke gevallen toch door God gered zijn. Denk aan die koning in Jeruzalem, waarvan geschreven staat dat hij Jeruzalem van het ene einde tot het andere einde met bloed gevuld heeft. Kun je nog een grotere wreedaardje indenken? Kun je nog een grotere overtreder van Gods geboden en een vervolger van Gods volk indenken als die koning Manasse? Maar als God hem in de gevangenis laat opsluiten, dan gebeurt het dat Manasse gaat erkennen dat de Heere God is. Een onwaarschijnlijke kandidaat voor de zaligheid, nietwaar? Wie had dat nou nog gedacht? En wie van Gods volk, daar in Jeruzalem, als ze vervolgd werden door die wrede koning, wie van Gods kinderen die gezucht en geroepen hebben in die dagen van verdrukking en ellende, wie had durven hopen en geloven dat de Heere die koning nog eens een keer in het hart zou grijpen en zaligmakende genade zou schenken? En wie van de mensen in Jeruzalem, tegen wie de apostel Paulus dreiging en moord blies en ze uit de huizen sleurde om ze tot verloochenen van Christus te dwingen, wie van die mensen in Jeruzalem had kunnen denken, had kunnen dromen dat diezelfde vervolger nog eens een keer een prediker van de naam van Christus zou worden, omdat de Heere hem niet alleen gearresteerd had, maar ook met genade begiftigd had en een prediker van zijn woord gemaakt had. Onwaarschijnlijke gevallen. En dan zie je dat mensen van wie wij het misschien nooit zouden hebben gedacht, en die we het misschien ook niet eens zouden hebben gegund, toch kandidaten zijn voor de zaligheid, voor de behoudenis. En dat is ook een reden om een iegelijk te eren. En dan de volgende vraag, hoe moet dat dan? Dat kan alleen als wij bijbels leren denken over onze medemens. Als we bijbels leren denken over die medemens als een gevallen beelddrager. En als we hem dan ook zo tegemoet treden, op de juiste wijze, door zo naar hem te kijken en door zo tot hem te spreken, en door zo met hem om te gaan, niet uit de hoogte op hem neerzien, want als hij, mag ik het zo zeggen, dieper gevallen is dan wij, dan is dat helemaal geen verdienste van ons. Dat had ons ook kunnen gebeuren. Als God je aan jezelf overlaat en aan de boosheden van je hart overlaat en als de remmingen wegvallen, en als er mogelijkheden in ons verstand uitvallen, waar kan een mens zondaar als hij is dan niet toe komen? Hebben we ooit reden om op een ander neer te zien, ook al ligt hij in de goot? Hebben we ooit reden om een ander te minachten? Dan heeft een ander ook reden om ons te minachten. Maar niet zo, niet minachten, niet uit de hoogte op iemand neerkijken, maar hem wel doen, tot en over hem te spreken, toch met respect. En wat hier ook alles mee te maken heeft, het lijkt een eentje verwijderd, een stukje verwijderd van een bijbelkring en onderwijs uit de schriften. Maar de Heere heeft in zijn woord ook ten aanzien van deze dingen voorschriften en richtlijnen gegeven. Al wat wel luidt. Bedenk dat. Het is niet het voornaamste, maar het hoort er wel bij en het hoort er zeker bij een christelijke opvoeding bij, dat we onze kinderen fatsoensnormen leren. Dat we ze manieren leren. We zijn hier bij elkaar met een flink aantal mensen die toch al een behoorlijke leeftijd hebben bereikt. U kunt samen met mij terugkijken op een aantal jaren geleden, op onze eigen jeugdjaren. Nou, vergelijk dus de manier waarop wij, en dan mag ik aannemen dat dat van de meesten, zo niet van ons allemaal geldt, de manier waarop wij leerden een ander te woord te staan. En vergelijk dat nou eens met de manier waarop kinderen vandaag een ander te woord staan. Je moet met twee woorden spreken, dat zeiden ze toch vroeger tegen je. En als je naast de meerdere loopt, of het nou je meester op school is of een ander, dan laat je die toch aan je rechterhand lopen. En als je in de tram of in de bus zit, dan er komt een oude dame binnen en er is geen plaats meer, dan ga je toch voor die dame staan. Dat zijn gewone normen die met de omgang met mensen omgaan. Maar dat heeft hier alles mee te maken. Eert een iegelijk, behandel een ander met respect. En wat zijn we in dat opzicht vandaag een hele hoop kwijtgeraakt. En je kunt je afvragen, is de opvoeding dan vergeten om op deze dingen te wijzen? En telden deze normen en regels niet meer mee als de kinderen op school ook een stuk opvoeding in burgerschap krijgen? En de beste manier om een medemens te eren, is dat niet deze. Dat we hem vertellen dat hij was gemaakt om God te leren kennen. Dat we hem vertellen dat hij een zaligmaker nodig heeft. Dat we hem vertellen dat hij een zondaar is die noodzakelijk gered moet worden, maar die ook gered kan worden. Zover over hebt of eert een iegelijk. Dan hebt de broederschap lief. Broederschap. Petrus heeft het eigenlijk al gezegd in het 22e vers van het eerste hoofdstuk, toen hij daar sprak over dat we elkander moeten liefhebben met ongeveinsde broederlijke liefde, elkander vurig lief moeten hebben uit een rein hart. Wat is dat? Wat is die broederschap? Het woord wordt hier door de apostel gebruikt en in hoofdstuk 5 nog een keer, en voor de rest wordt het nooit meer in het Nieuwe Testament gebruikt. Wel synoniemen, wel woorden die op dezelfde categorie mensen betrekking hebben. Het is niks anders dan wat op andere plaatsen genoemd wordt, het huisgezin Gods. En ook omschreven wordt als de kerk des Heren, het volk van God. En dat woord broederschap zegt al dat ze in die gemeente familie van elkaar zijn. Familieleden van elkaar geworden zijn. In datzelfde huisgezin een plaats hebben. Broeders zijn geworden. En die hele familie, zonder uitzondering weer, die hele familie dient bemind te worden. Ook al zitten er in die familie broeders met een hele hoop ongemakkelijkheden en een hele hoop onvolmaaktheden, en al horen er mensen bij met wie je eigenlijk niet op een fatsoenlijke manier om kan gaan. En al zijn er inderdaad binnen die kring heel wat gebreken. Toch, en daar ligt het criterium, hebben ze allemaal het waarachtige geloof ontvangen. En door dat waarachtige geloof delen ze allemaal in dezelfde zaligheid en behoren ze bij dezelfde God en behoren ze bij dezelfde zaligmaker. Nou, er is zo'n broederschap. Die heeft God zelf tot stand gebracht, die nieuwe mensheid. Want hij herstelt zondaren in zijn gunst, maar als hij dat doet, dan geeft hij die herstelde zondaren ook aan elkaar. Natuurlijk is de eerste zaak waar het ons om gaat en waar het ons om moet gaan en waar we ons druk om moeten maken, dat wij persoonlijk in een herstelde verhouding met God mogen komen en in die herstelde verhouding met de Heere mogen leven. Maar het woord van God maakt het duidelijk genoeg dat als de Heere er hier een uit het heidendom haalt en daar een uit het jodendom en nog eens een keer een uit het jodendom en nog eens een keer een uit het heidendom, dat hij ze bij elkaar brengt in Filippi of in Colosse of in Korinthe of in Rome. Gaat u het maar na. Daar ontstaan gemeenten. Daar worden ze niet alleen aan God verbonden, maar daar worden ze ook aan elkaar verbonden. Daar ontstaat een geestelijke familie. En dat is een geweldig wonder. Want zo pas had ik het over de val. Een van de gevolgen van de zondeval is dat er een hele hoop verwoest is. dat er een hele hoop van dat beeld van God verloren is gegaan. Dat onze kennis verduisterd is, dat gerechtigheid zoek geraakt is, dat heiligheid niet meer te vinden is en zoveel van die andere dingen meer. Maar een ander gevolg van de zonde is dat het mensdom, de mensheid, in fragmenten uiteengevallen is. Wat bedoeld was om één te zijn, is verbrokkeld. Er is tussen God en mens een scheiding gekomen, maar er is tussen mens en mens ook een scheiding gekomen. Kijkt u maar naar het gedrag van Adam en Eva tegenover elkaar, nadat ze zondaren geworden zijn. De band tussen hen is ook eigenlijk stuk. Ze geven elkaar de schuld. Ze leggen de blaam bij een ander. En als je even de verdere geschiedenis leest, de eerste kinderen van Adam en Eva, de een vermoordt de ander, kan het erger. Het mensdom is in fragmenten uiteengevallen. Mensen zijn individualisten geworden. Mensen leven uit het beginsel, ben ik mijns broeders hoeder. En dat is het begin van allerlei twist en tweedracht en ellende en scheuring en pijn en moeite enzovoort. En zo ziet de wereld er vandaag uit. En wat doet God? Hij heelt die breuk tussen zich en die zondaar. Hij plaatst daar zijn zoon tussen. De weg tot God, de verbinding met God. Maar hij heelt ook de breuk tussen mens en mens. En hij plaatst daar ook zijn zoon tussen. Zodat er weer vrede komt. Zodat er weer harmonie komt. Zodat er weer een broederschap komt. Zodat wat gescheiden was weer tot elkaar gebracht wordt. Zodat mensen elkaar weer gaan liefhebben met een oprechte liefde. Met een liefde die van boven komt. En daarom is er niets verschrikkelijkers dan een kerkstrijd. Want wat door genade één gemaakt zou moeten zijn, wordt dan weer uit elkaar gescheurd. In de wereld kun je het verwachten. Maar op het terrein waar Gods genade geopenbaard is, daar weer fragmentatie, scheuring, twist, tweedracht, nijd te ontmoeten, dat zou erop lijken dat het werk van de Heere mislukt is. En daarom hebt de broederschap lief. Weet wat je verplichtingen zijn tegenover die ander die een even dierbaar geloof hebben ontvangen. Ja, maar ze hebben gebreken, ze zijn zo moeilijk, we zijn het met elkaar niet eens. Toch hebt de broederschap lief. Dat weet Petrus ook wel. Die weet ook wel hoe het was in de kring van de discipelen. Die weet ook wel dat er bij tijden afgunst in die kring was. Die weet ook wel dat hij er boos om was toen Jacobus en Johannes aan de Heere gevraagd hadden via hun moeder of zij aan Jezus linker en rechterhand mochten zitten. En toen was Petrus ook een van de partijen om het die broers kwalijk te nemen. Maar hij heeft het geleerd en hij heeft het van de Heilige Geest opgedragen gekregen om het in zijn brief neer te schrijven. En het is kennelijk van zoveel belang dat we het vandaag nog altijd in de Bijbel hebben staan. Hebt de broederschap lief. Oh ja, natuurlijk, dat begrijpt u wel als ik het zo zeg. Dan geldt dat binnen die kring van degenen die waarlijk gelovigen zijn geworden. Dit is niet een gebod dat van toepassing is op mondbelijders en op naamchristenen. Wij kunnen elkaar natuurlijk op allerlei manieren te pas en te onpas broeder en zuster noemen en je bent nog niet eens achterneven van elkaar. Maar beslissend is wat de Heere zegt en wie de Heere als broeders en zusters van hetzelfde huisgezin beschouwt en hoe hij over ons denkt. Nou, weer de vraag, hoe moet dat dan uitgevoerd worden? Ik las in een Engels commentaar van een zekere John Brown een aantal hele praktische richtlijnen. Ik geef ze u gewoon door even en ik zal er verder niet al te zeer op ingaan. Wat zijn nou de dingen waaruit blijken moet dat je de broederschap lief hebt? Hij zegt als eerste, voeg u dan zelf bij die broederschap. Zie dat je er lid van wordt, dat je er deel aan krijgt. En bezoek in de tweede plaats geregeld de plaats waar die broederschap samenkomt. In de derde plaats, werk ook mee aan de zuiverheid van die broederschap. In de vierde plaats, behoud de vrede binnen die broederschap. In de vijfde plaats, wees ijverig met het oog op de uitbreiding van die broederschap. En in de zesde plaats, bid veel voor de broederschap. Hele praktische aanwijzingen die ook vandaag de dag nog actueel zijn. Maar er is een andere benadering. Om de vraag te beantwoorden, hoe moet dat dan gebeuren? Laat ik u dan drie teksten, drie plaatsen uit het woord van God noemen. En de eerste die laat ons zien dat het liefhebben van de broederschap gebeuren moet naar het voorbeeld dat de Heere Jezus heeft gegeven. In de tweede plaats dat het moet gebeuren in overeenstemming met de beschrijving die de apostel Paulus ervan heeft gegeven. En in de derde plaats dat het moet gebeuren in overeenstemming met de aansporing die de apostel Johannes heeft gegeven. Eerst dus naar het voorbeeld dat de Heere Jezus zelf heeft nagelaten. Johannes 13, vers 34 en 35. Dat is nadat de Heere Jezus de voeten van zijn discipelen heeft gewassen, nadat hij Judas als de verrader heeft ontmaskerd, dan gaat hij met zijn discipelen die gesprekken voeren die we in het Johannesevangelie heel breed verslagen vinden. En in het begin van die gesprekken lezen wij in Johannes 13, de versen 34 en 35 deze woorden. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ge ook elkander lief hebt. En hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Hoe moet dat gebeuren, de broederschap lief hebben? Zoals Christus hen heeft lief gehad. En hoe was dat? Zijn liefde heeft hem op Golgotha gebracht. Zijn liefde heeft hem ertoe gebracht zijn leven voor zijn broeders te geven. Zijn liefde was zichzelf opofferende liefde. En zo, zegt de Heere, zijt gij schuldig elkander lief te hebben. Tweede antwoord op de vraag hoe dat moet gebeuren, dat is, het moet gebeuren in overeenstemming met de beschrijving die de apostel Paulus ervan gegeven heeft. En mogelijk dat iemand van u mij nu in zijn of haar gedachte al voor was, ik ga met u nu naar 1 Korinthe 13. Het hooglied van de liefde, zoals we dat hoofdstuk wel eens noemen, waar de apostel het een en ander zegt over de ware liefde, vers 4. De liefde is langmoedig, ze is goedertieren, de liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, ze is niet opgeblazen, ze handelt niet ongeschiktelijk, ze zoekt zichzelf niet, ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad, ze verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich in de waarheid, ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Zo, hoe moet dat dan gebeuren, de broederschap liefhebben? Het moet gebeuren in overeenstemming met de aansporing die de apostel Johannes ervan geeft. Hoofdstuk 3 van zijn eerste brief, de versen 16 tot 19. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, nog met de tong, maar met de daad en de waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Dus binnen die kring van de broederschap is geen plaats voor zelfzucht. Er is geen plaats voor de Kaïns geest. Ben ik mijns broeders hoeder? Want we zijn elkanders hoeder. Dat zijn we. En overeenkomstig dienen we te handelen. We dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. En waar ze dat verstonden en waar ze daarna leefden, u denkt het met mij al, we vinden het in het slot van Handelingen 2. De eerste christengemeente. Waar ze alle dingen gemeen hadden. En waar ze altijd voor elkaar klaar stonden. En waar ze zichzelf durfden achteruit zetten om het voordeel van de ander te bevorderen. Heb de broederschap lief. En dan in de derde plaats, vrees God. U zegt misschien, ja, eindelijk komen we dan op een niveau waar ik toch liever over hoor. Is dat zo? Hebben we het dan toch liever over de relatie tussen God en mens en het genadewerk dat de Heere in en voor de mens heeft verricht en in de mens uitwerkt? En zijn al die andere praktische dingen van het eren van een iegelijk en het liefhebben van de broederschap dan voor ons gevoel eigenlijk een heel stuk minder belangrijk? Ja, toch, en u en ik zullen er toch van overtuigd moeten raken dat die twee eerste dingen wel één en twee zijn in de vermaning van Petrus. En dat hij nu het derde punt aan de orde komt, dat hij nu toch pas spreekt over vrees God. Ik denk dat dat ook een gevaar is, waar we aan moeten zoeken te ontkomen, dat dat een strik is die ons gespannen wordt, dat wij toch dat soort dingen, als waar we het tot nog toe over gehad hebben, eigenlijk een beetje minder belangrijk vinden dan de dingen die rechtstreeks met onze eigen persoonlijke zaligheid te maken hebben. Deze twee dingen hebben daar overigens ook alles mee te maken. En deze twee eerder genoemde dingen hebben ook alles te maken met een leven naar het goddelijk bevel. En naar de wil des Heren, zeker in het leven van hen die tot de broederschap behoren. Maar natuurlijk, en zo gaan we daar met elkaar ook over spreken, Petrus schrijft nu ook vrees God. En dat doet hij overigens ook niet voor de eerste keer. Dat heeft hij in hoofdstuk 1 ook al gedaan, toen hij het zei, vers 17, wandelt in vreze, de tijd uwer inwoning. En Petrus is ook niet de eerste die erover schrijft. En Petrus is in de Bijbel ook niet de enige die erover schrijft. En je vindt het niet in het Nieuwe Testament allereerst, maar je vindt het allereerst ook al in het Oude Testament. Ik denk aan het boek Spreuken. Door het hele boek Spreuken heen kom je keer op keer dat thema van de vrezen des Heren tegen. Laat ik een paar citaten geven. 1 vers 7. De vrezen des Heren is het beginsel der wetenschap. 3 vers 7, vrees de Heere, wijk af van het kwade. 14 vers 26, in de vreze des Heere is een sterk vertrouwen. 19 vers 23, de vreze des Heere is ten leven. 23 vers 17, wees te allen dagen in de vreze des Heere. 28 vers 14, wel gelukzalig is de mens die geduriglijk vreest, God vreest. En ook niet alleen het boek Spreuken, maar ik zou eenzelfde soort bloemlezing kunnen geven uit het boek der Psalmen. En het zou helemaal niet moeilijk zijn om 10, 12, 14, 20 citaten te geven uit de Psalmen, waarin ook dat thema van de vreze des Heren aan de orde komt en waarbij mensen ook worden aangespoord om de Heere te vrezen en om niet te rusten voordat ze weten dat ze in de vreze des Heeren mogen wandelen. Vrezen des Heeren is een uitermate belangrijk beginsel in het leven van Gods kinderen. In een bepaald opzicht is de vreze des Heeren nog meer waard dan genade. Ja, ik zeg dat zo en ik weet dat dat een beetje aanvechtbaar klinkt en dat iemand alle recht heeft om dat tegen te spreken, maar ik zal zeggen waarom ik het zo zeg. Met genade kunnen we nog zondigen. Maar als je in de vreze des Heeren leeft, kun je op dat moment niet zondigen, want het is het kwade te haten en het goede te verkiezen. Als de vreze des Heeren levendig beoefend mag worden, dan is op dat moment de ziel ver van het kwaad. Maar goed, ik wil maar zeggen, het is een thema dat in het woord van God herhaaldelijk aan de orde komt en het laat ons weten dat het ware leven der genade onmogelijk bestaan kan zonder deze vreze Gods. Wat is het? Het is het kwade te haten en het goede te verkiezen. Zo kun je het omschrijven omdat het woord van God het zo aanreikt. Je kan op grond van al de gegevens van de Bijbel bij elkaar zeggen, de vreze des Heren, dat is dat een mens geleerd heeft wie God is. En dat hij die door de geest gewerkte godskennis omzet in diepe eerbied en heilig ontzag voor die grote God en tegelijkertijd ook omzet in een kinderlijk vertrouwen in diezelfde God. Dat zijn de twee elementen die, zoals het woord van God ons aanreikt, in de vreze des Heren uitkomen. Het ene aspect komt in de ene tekst misschien wat meer aan de orde, het andere aspect in een andere tekst, maar alle teksten die erover spreken bij elkaar genomen laten dit beeld zien. Iemand die de Heere vreest, die heeft een diep besef dat hij als zondig mensenkind staat tegenover een groot en heilig en heerlijk God. En die zal dat zich ook realiseren. En is een omgang met de Heere en is een naderen tot de Heere en is een spreken over de Heere blijkt zijn eerbied. Maar niet alleen dat, ook dat andere aspect, dat andere element. Want de Heilige Geest heeft een ware kennis van God gegeven en niet alleen maar van Gods majesteit. En niet alleen maar van Gods hoogheid en van Gods heiligheid, maar ook van Gods genade en zijn barmhartigheid en zijn ontferming en zijn langmoedigheid. En daarom is er in degene die waarlijk de Heere vreest naast en vermengd met dat besef van diepe eerbied, ook dat kinderlijke vertrouwen, dat toevlucht nemen tot en schuilen bij de Heere, dat je zaak, je weg op de Heere wentelen, niet als een bange slaaf bij de Heere vandaan vluchten en in de slaafse vrees dreigen om te komen, maar in de kinderlijke vreze naar de Heere juist toe te vluchten. Als de duivel je op de hielen zit en als de zonde je weer bedreigt en als je in jezelf geen weerstand hebt om er tegen in te gaan en als er zoveel dingen zijn waarin je je afhankelijkheid en je ellendigheid en je onwaardigheid beleeft, nou toch juist naar die God vluchten, omdat hij daar zelf toe uitnodigt en in zo in afhankelijkheid van hem alles verwachten. Wees God, welke God is dat dan, Petrus? En als ze de vraag aan Petrus zouden gesteld hebben, welke God dat is die ze moeten vrezen, dan kan Petrus heel eenvoudig zeggen, nou, lees dan het eerste stuk van de brief nog eens. Wat heb ik nou over die God gezegd? Wie is die God nou die jullie moeten vrezen? Dat is die God die jullie uitverkoren heeft. die dat onbegrijpelijke wonder al heeft verricht. Dat is die God die jullie wedergeboren deed worden tot een levende hoop. Vers 3. Dat is die God die jullie bewaart in zijn kracht, te midden van alle aanvechtingen, en dat je er nog bent, dat is omdat hij je bewaard heeft. Dat is die God die heilig is en die gezegd heeft, wees heilig, want ik ben heilig. Met andere woorden, Petrus kan eenvoudig zeggen, lees dat eerste hoofdstuk, lees dat eerste stuk van het tweede hoofdstuk. Ga nog eens na wat ik jullie heb mogen verkondigen over God. En vind je dan niet voldoende stof om hem werkelijk te vrezen, om diepe eerbied tegenover hem te hebben en daarmee vervuld te zijn, maar om ook in een hartelijke toewijding en een kinderlijk vertrouwen bij hem te schuilen. Hij die op jullie neergezien heeft en die jullie zijn gunst betoond heeft en die jullie van eeuwigheid gekend heeft en in de tijd getrokken heeft en met het zaad der wedergeboorte nieuwe mensen gemaakt heeft. Tot een koninklijk priesterdom gemaakt heeft, tot een heilig volk gemaakt heeft. Eertijds waren jullie geen volk en nu ben je godsvolk geworden. Is er dan niet voldoende stof om eerlijk te zeggen, ja Petrus, je hebt groot gelijk. Als er ooit een God is die het waard is om geëerd en gevreesd te worden, dan is het deze God. Dan is hij al mijn liefde en al mijn vertrouwen en al mijn eerbied eeuwig waard. En dan nog een keer, eert de koning. Dat had Petrus in vers 13 ook al gezegd. Koningen eerst, stadhouders daarna. En wie was die koning? Ik heb het de vorige keer al gezegd, dat was in zijn dagen, en hij bedoelt in vers 17 geen ander, dat was de keizer van Rome. Dat was Nero. Dat was die wrede, goddeloze Nero, die de christenen in zijn dagen zoveel ellende heeft berokkend en die zoveel heeft geprobeerd om aan de zaak van de Here afbreuk te doen. Eert de koning, Petrus, eert Nero. Ben je niet in de war, Petrus? Hoe kun je nou zo'n man eren? Hoe kun je nou zo'n man respecteren? Zo'n bruut, zo'n goddeloze, zo'n, je zou bijna zeggen, zo'n beest. Petrus zegt niet dat je nou alles wat die man doet moet eren en alles wat die man zegt moet respecteren en alles wat die man zegt goed moet keuren en dat je, oh ja, je mond moet houden bij alles wat hij zegt. Je moet hem in zijn ambt, in zijn positie respecteren. Waarde toekennen, de waarde die hij heeft. En welke waarde is dat? Deze waarde. En al begrijpt u dat niet, dan moet u het toch doen. Deze waarde dat God hem daar neergezet heeft. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, zijn door God geordineerd. Zo zegt de apostel Paulus het in Romeinen 13, waar hetzelfde thema aan de orde komt. Hij is door God aangesteld. Voor zijn gruwelen hoef je geen respect te hebben, dat zegt Petrus niet. Zijn politiek hoeft geen enkele christen goed te keuren. Maar in zijn positie moet je hem erkennen als de koning en hem eren als de koning, omdat God hem daar heeft gezet. En moet je, en dan denk ik aan de aanvullende bepalingen die de apostel Paulus daarbij gevoegd heeft, ik verwijs weer naar Romeinen 13, en als die koning zegt dat je belasting moet betalen, dan moet je belasting betalen. Ja, maar ze bereden dat geld van de belasting voor allerlei goddeloze dingen. Daar heeft de belastingbetaler geen verantwoordelijkheid voor. Daar zal de koning verantwoordelijkheid voor dragen. En zo is het nog altijd, gemeente. Wat wel betamelijk is, en daar hebben wij onze christelijke volksvertegenwoordigers voor, dat is dat de overheid ook op haar door God gegeven plichten gewezen wordt. En waar de kerk verantwoordelijkheid voor draagt, is dat zij ook laat weten wat de mening en de bedoeling van het woord van God is. En dat de overheden daar ook kennis van krijgen. En nou is het niet zonder bedoeling, denk ik. We geloven in de inspiratie van het woord van God. En dan denk ik dat je ook mag zeggen, dan moet je ook geloven in de inspiratie van de manier waarop de Heer zijn woord geformuleerd heeft. En waarop de dingen in een bepaalde volgorde staan. Het is niet toevallig, maar het hangt ook met de inspiratie van de Heilige Geest samen. Dat dit derde en dit vierde gebod vlak bij elkaar staan. Vrees God. Eer de koning. En dat ze in die volgorde staan. Niet omgekeerd. Eert de koning en vreest God. Nee, eerst vreest God. En dan eert de koning. En wat is het verband tussen die twee nou? Als de Heer ze zo vlak naast elkaar laat plaatsen. En als Petrus ze zo door de Heilige Geest ingegeven gekregen heeft. Wat is dan de bedoeling van de Heer? En wat is het verband tussen die twee dan? Nou, voor een kind van God is de vreze des Heeren de grondslag voor zijn eerbied voor de koning. Voor een kind van God is de vreze Gods de grondslag voor zijn eerbied en zijn gehoorzaamheid aan de koning. Ik zei al, er is geen macht dan van God. God is de koning van de ganse aarde. En door hem, hij zegt het, door mij regeren de koningen. En daarom kan het niet anders, in het licht van de ganse openbaring van de Heilige Schrift. Daarom kan het niet anders dat een oprecht christen een getrouw burger van het land is waar hij bij hoort. En een gewillig onderdaan van de wettige overheid. Zien we trouwens niet gebeuren. Dat waar de vreze Gods verdwijnt, waar de grondslag verdwijnt, dat de ongehoorzaamheid aan de koning toeneemt, en koning dan nu als de aanduiding van degene die over ons gesteld zijn, en dat de deur naar de anarchie openstaat. Waarom staan ze zo dicht bij elkaar? Eerste antwoord op die vraag is, omdat voor een kind van God de vreze des Heren de grondslag voor zijn eerbied voor de koning is. Nou zeg ik het anders. Omdat voor een kind van God de vreze des Heren ook de grens is van zijn ere van de koning. Want nooit, en daarom staat dat vrees God eerst en eert de koning daarna, nooit zal een mens de koning mogen eren als dat gaat ten koste van het vrezen van de Heere. Gods rechten zullen altijd prioriteit moeten hebben. Denk weer aan Daniël, waar we het vorige keer ook over hadden. En laat ik nou niet Daniël als voorbeeld noemen. Maar in dat boek van Daniël lees je ook van zijn vrienden. En dat is een voorbeeld dat eigenlijk precies dezelfde taal spreekt. Die vrienden van Daniël, dat waren ook trouwe burgers van het rijk waar ze toen toe behoorden. En die werden ook gerespecteerd en vanwege het feit dat ze trouwe burgers waren en dat ze de koning trouw dienden, werden ze ook bevorderd tot hoge plaatsen. God gaf hen de gelegenheid om nog ten goede van de ballingen ook te kunnen functioneren daar aan het hof in Babel. En ze hebben altijd gedaan, ook in de dagen van de toch goddeloze, afgodische Nebukadnezar, wat de koning van hen vroeg. Totdat die koning op een gegeven ogenblik zegt, nou wil ik een beeld oprichten en iedereen in mijn rijk, zeker de hooggeplaatsten, zullen moeten voor dat beeld moeten buigen en het aanbidden. En ze waren allemaal bij elkaar in het dal van Dura. En het is een plechtig gebeuren geweest. Al die hooggeplaatste personen, stadhouders en gouverneurs en weet ik het wie allemaal meer. En toen was dat orkest aan het spelen en de muziek klonk. En op het moment dat de muziek moest gaan beginnen, moesten alle mensen buigen voor dat beeld. Terwijl al die ruggen gekromd liggen en al die knieën zich gebogen hebben, staan daar drie jongens overeind. De koning ziet het en hij ergert zich geweldig. En hij laat ze bij zich komen en ze moeten zich verantwoorden. En de koning zegt, dan geef ik jullie nog een kans. Koning, dat hoef je niet te doen, zeggen ze. En we hoeven u geen eens antwoord te geven. Want wat u nou van ons vraagt, dat zullen we nooit doen, want onze God heeft ons wat anders gezegd. Vrees God. En pas dan eert de koning, maar alleen als het dan ook nog kan, koning. En dit kan niet. U moet goed weten, al geeft u ons nog 100 kansen, wij zullen uw goden nooit aanbidden. Want wij kennen maar 1 God. En de wet van die God is ons heilig. En zo horen ze bij elkaar, die twee. Ik hoop dat u het ziet. Ik zeg het nogmaals. De vreze des Heren is enerzijds de grondslag voor het eerbiedigen van de koning. Omdat je God vreest, heb je ook de door de koning aangestelde koning te eren. Maar de vreze des Heren is tegelijk ook de grens. Ho. Hier niet. En als de koning dingen gebiedt, en als de overheid dingen van ons vraagt, die we in de diepste overtuiging van ons geweten door voor God nooit kunnen verantwoorden, dan zullen we zeggen met Petrus, wij hebben God meer te gehoorzamen dan u. En dan is de grens bereikt. En daarom staan ze hier bij elkaar. Wel, we hebben vandaag in deze laatste Bijbelkring in dit seizoen, volgende week is het Pasen, dan wordt het langer licht enzovoort. En bovendien, er zijn andere activiteiten gaande. We zullen hebben in deze laatste Bijbelkring in dit seizoen met elkaar een aantal dingen besproken die op het terrein van het christelijke leven liggen. Weet u nog, de apostel heeft eerst verteld wat die mensen door genade geworden zijn. En nou is hij bezig om te vertellen hoe ze door genade te leven hebben. Onderdanig. Aan alle menselijke ordening. En toen de apostel het uitgewerkt had, toen voelde hij zich door de geest gedrongen nog 4 dingen te zeggen. Eer ten iegelijk. Heb de broederschap lief. Vrees God. Eer de koning. Amen.